Recto verso.
Ik heb gekozen voor. Ik heb het een beetje opgedrongen misschien, maar omdat mij heel hard deed denken aan de periode nu en ook een herinnering opriep, het werk Coda, een documentaire over Async, dat is een plaat van Ryuichi Sakamoto, een Japanse muzikant die onder andere bekend is geworden met Yellow Magic Orchestra. Voorloper van Kraftwerk in Japan, eigenlijk in de jaren 60, eind jaren 60. En die documentaire vertelt het verhaal van Sakamoto, die op een gegeven moment onderzoek gaat doen naar de slachtoffers van Fukushima en ook het gebied die, waar dat die tsunami is geweest, gaat bezoeken. En op dat moment krijgt hij te horen dat hij zelf kanker heeft, waardoor dat hij eigenlijk verplicht wordt om zich terug te trekken in Tokio, zijn huis. Allee, hij woont in New York en Tokio en hij switcht dan van beide plekken, maar waardoor dat hij terug naar zichzelf moet en ergens een soort eenzaamheid moet gaan leven. En dat deed mij super hard denken aan de periode dat ik in het buitenland studeerde, in Kopenhagen. Een aantal jaren terug. Dat ik zelf ook even los van familie, vrienden, mensen die ik kende, terug iets moest opbouwen. Terug naar mezelf moest gaan of zo. Een soort verplichte eenzaamheid kreeg. En ik vond dat die link super hard door te trekken was naar de periode nu. In die lockdown. Alhoewel dat ik hier veel heb gezeten, in Evergem, thuis, met de familie zo. En, maar dat ik mij wel, dat ik besefte dat ik mij dezelfde vragen stelde, fundamenteel zo van met wat wil ik bezig zijn in de toekomst? Wat is relevant? Ik weet niet wat dat voor u, of dat je die vragen ook hebt gesteld vroeger als je jong werd. Of mijn leeftijd werd of zo. Ik vroeg mij af ook onlangs. Waar dat hij stond ook toen. Dat ik ook zo'n dingen heb meegemaakt al. Dat ik die vraag stelt van. Of misschien nog steeds stelt van. En nu zeker in die periode dat we ons moeten afzonderen en terug alleen zijn en even gewoon verplicht zijn om niets te doen. Heb je dan zelf ook het gevoel van.
Maar niets doen, dat is natuurlijk zeer relatief, hè? In die zin, dat... Ja, nee, maar ik vind dat een heel belangrijke vraag wat dat gesteld, want ik heb heel weinig, zoals je weet, denk ik, de tijd om te reflecteren. Mm-hmm. Omdat ik, ja, moet zorgen voor, altijd verzorgend ben geweest. En dat in combinatie met ja, spelen, maken... lezen rond al een rond een thema en eigenlijk door die rushbaan waarin dat je zit in het leven door dat doen heel de tijd en handelen en in beweging zijn wat dat goed is, maar tegelijkertijd zit je eigenlijk nooit niet meer in een soortement afzondering, en dat betekent de consequentie van afzondering, dat je alle losse gedachten door elkaar kunt hebben in je hoofd. Mm-hmm. En dat, allee, dat is dan het zogezegde niets doen. Hè? Maar als ik, inderdaad, ik heb 5 jaar gewerkt en gewoond in een gemeenschapshuis, toen dat ik uw leeftijd had ongeveer. Mm-hmm. En wij hadden een groep Pantarij, alles vloeit. En dat was met een Japanse, Kayokomori, en een Spanjaard, Pedro Edo, en een Belg, Luc de Wit. En wij maakten samen een stuk vanuit improvisatie. En ik weet ook dat ik toen in die improvisaties dat wij ertoe kwamen, dat, omdat Kayoko, die van Tokio afkomstig mm-hmm. was en die in Parijs heeft gestudeerd, daar heb ik haar leren kennen eigenlijk ook, dat die eigenlijk zoveel... zij was een en al verhalen en tradities. En tijdens de improvisatie, dat stuk noemde Sanzunokawa, hebben wij eigenlijk het echte theeritueel aangegaan. Ze heeft heel die traditionele kledij laten overkomen via haar ouders, want die hebben een theehuis, die hadden een theehuis in Tokio. En dat is een urendurend ritueel. En ik weet dat dat voor mij, in het begin, ik was dan niet gewoon op mijn knieën zitten. Wij hadden zo'n decor, allemaal tatamis. En ik heb daar uren gezeten en in het begin had ik zo het ongemak van, oh, ik voel mijn knieën. En die stilstand, uren aan een stuk, u concentreren op dat inschenken, op die rituelen, op dat gaan zitten, het gewoon al imiteren van wat dat Kayoko deed in het begin en daarna ook zelf invullen, dat dat nu eigenlijk hetgeen is wat dat ik nu ik moet zeggen dat ik die zogezegde stilstand alleen maar heb als ik in de veiligheid van het creëren ben. Maar nu in het begin, zoals je weet, we hebben samen veel vrijwilligerswerk gedaan. En dan handelde anders en sowieso laat de dingen los wat dat je vanzelfsprekend vindt. En het rare is dat ik daar eigenlijk in de eerste weken helemaal geen moeite mee heb gehad. Integendeel zelfs, dat gaf mij een enorme rust. Enorme rust om dat een keer, in een cocon zo. Maar ik voel nu dat dit aan het weg hebben is natuurlijk. Maar ja. Maar ik spreek al veel te lang, hè, denk ik, weer, Gilles.
Totaal niet.
Nee. Maar
want dat was toch wel idee ook. Omdat ik vroeg ook welke herinnering roept dat op, dat werk.
Ja, inderdaad.
Dat je denkt en Kayoko ook.
Ja, omdat dan natuurlijk als haar broer, ze had maar één broer en die broer trouwde. Dat is natuurlijk. Maar met zijn vrouw, ja, Kayoko woonde hier al een hele tijd. En die had in Parijs gestudeerd en nooit meer naar Japan geweest. En die, een huwelijksreis, die zijn naar hier gekomen dan. En dat was ook heel grappig, want die Kayoko, op een of andere manier, gaf die een ander tijdsbesef. En haar broer die dan kwam, bevestigde dan nog veel meer, dat die, voordat ze naar Parijs ging, dat was die tot haar 1 of 22ste, voordat ze naar Parijs ging. En hoe wij daardoor beïnvloed werden ook. Mm-hmm. Die zei, dat was, wij moesten altijd argumenteren en ons defensief opstellen om ergens ons punt te kunnen maken of zo. Of we eisten dat op. En zij zweeg, uren aan een stuk. En zij dacht na, denk ik, of liet zijn. Zij was. En dan kreeg je dat in een verlaat tijdsbestel, kreeg je dat terug.
Het omgekeerde van hun wezen.
Het omgekeerde. En niet voor niets, denk ik, want wij waren echt yin en yang, om het nu heel cliché uit te drukken, maar tegelijkertijd voelde ik dat diepere zijn van haar heel erg aan. En die was mijn... Ja, ik zag die, ik heb haar dat ook nooit op die manier gezegd via woorden, want dat zou het kapot gemaakt hebben. Maar dat haar zijn was voor mij zo'n onwaarschijnlijke leerschool.
Dat is zo moeilijk. Vind ik nu ook in de periode, omdat ik had hetzelfde de eerste weken, dan dat je probeert structuur te vinden en dat lukt ergens zo, maar tegelijkertijd begin je superveel na te denken, omdat er dingen zijn weggevallen die gewoon heel je leven bepaalden. Dus bij mij, alles wat bepaald door repetities, spelen.
Ja, structuur. Plaat was gestuurd.
Ons plaat was gestuurd met Pino is.
En Steiger.
Steiger, we gingen in residentie gaan. Dan zijn we daar moeten vertrekken uit de single. Uiteindelijk. En... Maar...
Dat was precies een huis... Een, ik weet niet. Ik zat toen ook in het kask te repeteren mm-hmm. met de studenten. We hebben dat daar allemaal achtergelaten, zoals het was. Die kleren, mm-hmm. want ik zei, ja, we moeten die dan maar komen ophalen binnen een paar weken. Maar het was ook dan gedaan. Die periode mm-hmm. is gedaan, dat was afgelopen dan. Dat moment werd zo afgeknipt, zo.
Ja, maar straf, want ik zat in dat systeem de hele tijd. En nu, omdat er zo'n lange periode is overgegaan, bijna 2 maanden... Ik nu te denken, ik mij veel vragen te stellen over de toekomst. Wat, hoe gaat dat terug zijn en zo? Allee, het gaat niet normaal zijn.
En zijn
een jaar, niet? Jaar en een half of zo. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ben na te denken over wat is de relevantie van voor het publiek spelen en al. Heb ik ook zeer veel in vraag gesteld.
Terwijl dat jij dat delen echt van, zo plots,
ja.
Ik herinner mij dan nog dat ik
vielleicht in een zwart gat.
Ja, maar er zijn zoveel mensen nu kwetsbaar. Allee, kwetsbaar is zo'n verschrikkelijk begrip, maar ik bedoel mensen die meer nood hebben en dat wij eigenlijk nog geprivilegeerd mm-hmm. zijn. Ik weet nog die eerste paar dagen en dacht, ja, maar je snapt het. Ik heb dat nu verlaat.
Ja.
Alleen, ja, maar ik heb je onderbroken.
Nee, maar ik was gewoon aan het zeggen dat mij veel vragen stelt, ook bij dat omdat je in een bepaalde structuur zit, ik zit in die muziek scene dan of zo. En je speelt in concertzalen en je speelt voor een bepaald soort publiek en je werkt samen met een bepaald soort mensen. En nu merk ik dat heel veel jonge mensen, vrienden van mij ook die met andere kunstvormen bezig zijn, dat die ergens de nood hebben ook, omdat zo onzeker is de toekomst van wat er gaat zijn. Ik bedoel, we gaan nu van de zomer zogezegd weer spelen, maar het is ook nog onzeker welke vorm dat gaat zijn voor veel mensen. Dat kan zijn dat dat weer stilvalt in het najaar. Dus ergens voel je wel dat er zo'n soort drang is bij jonge mensen om vanuit verschillende disciplines en samen te komen in een grotere bubbel. Grappig genoeg gezegd dan, omdat die dan in kleine bubbels ofzo. Maar en dat is wel iets wat ik ergens van droom, is misschien utopisch, maar zo'n soort samen, los van die begrensde context waarin dat we zitten ofzo. Die ook, ja, zeker in de muziekwereld of zo, grotendeels bepaald is door dat neoliberaal systeem,
mm-hmm.
dat commercieel systeem. Dus hoe kunnen dat doorbreken? Dat is iets waar ik wel echt van droom. Zo, ergens met jonge, gelijkstemde, niet per se zelf, mensen gewoon te kunnen nadenken en dingen maken zonder dat er daar een bepaald soort druk achter zit.
Ja.
En ook tijdsdruk achter zit. Van je moet tegen dan je plaat af hebben, en je moet tegen dan je artwork, en je moet dit en dat. En
dit
je
is
moet
zo
een jaar
onvrij.
En half op voorhand plannen om iets uit te brengen. Dat is ook
echt zo gebetoneerd.
Ja, dat vind ik heel heftig. En nu eigenlijk heb je die vrijheid om daarover na te denken van oké, hoe kunnen we dat anders invullen? Waardoor er wel vrijwillige initiatieven ontstaan. Allee, we gaan met Pino's ook meedoen zo, aan het Zuidpark. Zo, mensen worden daar net les aan gegeven.
Ja, ik heb daar les aan gegeven.
Maar dat gaat veel breder. Allee, zijn,
ja, fantastisch.
We gaan nu in de vooruit, die gaan in de vooruit zitten en misschien ergens een huis kraken of zo en dan samen zitten en samen dingen creëren, omdat er gewoon om gewoon iets te doen en iets samen te maken zonder dat er daar per se een specifiek resultaat aan gekoppeld is of dat bepaalde verwachtingen en of zo.
Dus dat is
gewoon dat kan
ontstaan. Dat is wel mooi. Ja, nee, maar dat is, ik herken dat nu in de latere leeftijd, maar eigenlijk heb ik bijna, alleen nee, want het is niet een omgekeerde reflex, maar ik versta dat, ik vind dat fantastisch hoe dat jullie bezig zijn, omdat je eigenlijk de begrenzingen die zoveel generaties al geïnstalleerd zijn, ook mm-hmm. vooral, want dat is zo chockant iedere keer opnieuw, mm-hmm. die vraagstellingen dat ik heb rond kunstenaars, hoe dat wij ons laten doen daarin, om in dat neoliberaal denken, zo in mee te gaan, en een keer dat je in die wereld stapt, of geboren zijt en in een bepaald soort van denken die al geïnstalleerd is, worden zo lui.
Mm-hmm.
En nu bijvoorbeeld, als ik nu daardoor, omdat hij mij die vraag stelde, en ik zit nu met Hanna Arendt en met Rosa Luxemburg,
mm-hmm.
heel erg bezig voor coronatijd, omdat, zoals je weet, met kerstmis, ik lag hier in de zetel, jullie waren naar het risken met heel de familie,
mm-hmm.
en met Leeuwtje, het kleinste kleinkindje, en ik lees dat boekje Het Tij keren, die ook J. Hermsen heeft geschreven, over Rosa Luxemburg en Hanna Arendt, zo'n klein boekje. En dat ik plots iets had van, ik moet daar iets mee doen, die noodzakelijkheid, wat dat jij het nu ook over hebt, die noodzakelijkheid komt vrij. En niet de noodzakelijkheid van opgedrongen, we moeten massa's doen om... erkend en herkend en ik weet niet wat te worden, al die... En dat maakt zo onvrij en zo angstig ook. En door die angst zit er ergens in het systeem vast. En nu, allee, als jij dat nu zegt ook, inderdaad, van hoe dat jullie nu met elkaar bezig zijn, dat alles in beweging is, doordat je toelaat, denk ik, om vrijer te denken.
Maar het is natuurlijk niet enkel door die crisis, niet, maar het is al omdat er besparingen waren ook.
Tuurlijk.
Op de sector. En dat er veel segmenten van die sector, want eigenlijk in de muziek zijn we dat al gewoon erg genoeg.
Dat is waar.
Om betaald te repeteren en om... Ja. Ergens gratis te
gaan. Maar dan heb je het over het economische...
Die ja, ja, want het heeft een grote invloed op hoe dat die wereld eruit zit. Ofzo, ergens. En dus hoe dat herdacht wordt.
Ook. Absoluut. Want wat Hannah Arendt ook... En, allee, en ik ben nu dingen aan het lezen van Kant en Socrates en zo. Dat komt allemaal eigenlijk neer op dat filosofie, dat dat midden in het leven moet staan. En dat aan iedereen toegedicht moet worden. Iedereen heeft de permisse om te denken, om na te denken. En om daardoor juist niet te limiteren om te zeggen... Ah, vandaag heb ik nu zo gedacht en morgen kan ik niet totaal anders gaan denken of kan ik niet dingen weer opnieuw in vraag stellen. Mm-hmm. Dat niet gebetoneerd is. Dat vind ik wel... Maar ik heb nu wel de neiging om... Ik ben nu zo blij, want ik ga voor Theater en Zee nu een eerste smee doen. En ik had dat voor corona al voorgesteld om een keer voedsel en drinken tot mij te nemen in een niet resultaatgebonden context. En nu met corona, ja, Theater en Zee zelf, ze gaan niet het festival doen zoals het gewoonlijk is. Want jullie gaan ook spelen, maar op een totaal andere manier. En het wordt zo klein dan, dat ik wel die behoefte heb om nu met een klein publiek, ik heb gisteren naar een locatie geweest, fantastisch mooie locatie, met bomen en ik lees die brieven van Rosa Luxemburg, haar gevangenschap ook, omdat ze politiek zo extreem radicaal vocht, alleen in tussen aanhalingstekens figuurlijk, om juist de soldaten niet naar de Eerste Wereldoorlog te laten gaan. Ze zei, ik wil niet dat we vechten tegen onze broeders en dit en dat. Zo tegen alle zin waar dat we voor staan. En dat zij zo inzoomt ook op die ingevangenschap ook, op de plantkunde, op de vogels. En ik moet zeggen, door dat te lezen ook...
Dat is grappig, want dat je dat zegt, omdat dat exact ook in die plaats zit, waarover we het hebben, die async, letterlijk... Doordat hij, ik weet niet wat dat gevolg is daarvan, waarschijnlijk ook omdat hij gewoon omdat hij meekreeg vanuit zijn cultuur ofzo ook. Maar tegelijkertijd ook, zodat in die eenzaamheid zitten en tegelijkertijd dat persoonlijke verhaal van zijn tegen die ziekte vechten. En ook dat wereldse verhaal van de natuur. Hij, om een voorbeeld te geven, hij onder andere naar een bron op Antarctica, die wordt gezien als de allereerste bron, of het meest pure water. Oerwater eigenlijk. Mm-hmm. Hij gaat op zoek en hij neemt dat op, dat geluid van dat water. Ja, en hij verwerkt dat in zijn muziek. Die combi van dat persoonlijke en tegelijkertijd dat compleet geschift wereldse...
Inderdaad. En ik denk dat die linken, als je die zo organisch vanuit die beperking oplegt of niet, maakt... En je staat daar open voor. En al je zintuigen, alles wat dat je ooit hebt beleefd, al bewegende en al doende en al handelende, dat dit dan heel erg noodzakelijk bijna geconnoteerd wordt aan een groter verhaal vanuit dat hele persoonlijke. Mm-hmm. Daarom geloof ik daar heel erg in dat we daar veel meer moeten durven in geloven. Mm-hmm. En dat we dan moeten durven voor... radicaal voor samen voor staan. Mm-hmm. En met onze allemaal met onze eigenheden. Mm-hmm. Want wat er nu allemaal aan het gebeuren is in de grote wereld is zo overweldigend en confronterend nu ook.
Ja, ook omdat we de tijd hebben om er...
Ja, maar nu wat er juist gebeurd is weer in Amerika ook bijvoorbeeld. Ja. En als je dan terugkijkt naar hier... En inderdaad, we staan er precies wel, al onze haartjes staan precies wel heel erg klaar om op te nemen. Zo. Onze huid, die cellen, dat is precies, kan dat veel meer absorberen. Mm-hmm. Doordat die inderdaad, wat je zegt, dat die tijd, denk ik, is gemaakt door ons, maar ook doordat je, ja, ik denk dat we voelen dat dit nu, hetgeen, allee, ik voel dat dan en ik weet niet, ik voel dat wel aan heel veel mensen, van hoe gaan we die toekomst in, hopelijk gaan we die segmentjes heel erg als basis nemen om te heropstarten, maar bijna ook figuurlijk. En dat we daar permissie toe krijgen nu, van onszelf, wat we eisen dat op, wat je zelf zegt, mm-hmm. vanuit noodzakelijkheid, of omdat het niet anders kan. En dan is, en dat is wel hoopvol, en dat leer ik ook van Hannah Arendt en van Rosa Luxemburg nu, dat het allerbelangrijkste is. En we kunnen niet anders dan dat hoopvolle meepakken.
Mm-hmm.
Ik hoop zo dat we sterk genoeg zijn om dat te kunnen installeren vanuit onszelf, vanuit dat we kunnen in de diepte meer gaan, zonder daarom te moeten denken, het moet goed zijn, het moet resultaatgebonden, blablabla. Maar dat we dat kunnen overtuigend zijn.
Mm-hmm.
Hetgeen waar we voor staan. En dat dat invloed heeft op heel veel. Ik denk dat het niet anders kan dan dat we dat daar radicaler moeten durven in voelen en denken. En gepaardgaande met dan handelend denken ook. Maar het is zo raar, want als ik nu die... Het is zo moeilijk, die Hannah Arendt. Ik ben ze echt aan het doorvroeten, doorploegen. En dat is zo onwaarschijnlijk boeiend dat je vragen mocht stellen en dat je geen pasklare antwoorden moet formuleren. Integendeel. En dat dit onzichtbare... die onzichtbare werking van dat denken,
mm-hmm.
dat zo fundamenteel belangrijk is in hoe we solidair durven te zijn dan.
Mm-hmm. Ja, want hoe we solidair zijn ook, en omdat we praten over vragen durven stellen, ook vragen waar ik totaal geen antwoord op weet. En een van die vragen was ook nu ook gelinkt ook weer aan dat werken, maar omdat hij ook zelf, hij heeft Sakamoto zelf ook die link probeert te maken in zijn werk ook, direct of indirect ook. Of een link maakt met activisme dan of zo.
Mm-hmm.
Het is daar altijd op barricade in Japan, voor grote zaken en zo. Wat ik mij afvroeg ook nu, hoe kun je die link maken tussen je eigen persoonlijk werk en tegelijkertijd de gigaproblemen die er nu zijn, mm-hmm. of die we misschien nog meer zien omdat ze zo aanwezig zijn, mm-hmm. in deze periode. En ik weet daar geen antwoord op, want ik weet ook niet hoe dat je dat doet als jonge artiest of zo. Dat je, ik hoop ergens dat je de vrijheid kunt vinden om met anderen samen daarover te kunnen nadenken en dat die grens tussen wat dat activistisch wordt gezien en wat dat kunst is, dat vervaagt ergens ook.
Mm-hmm.
Omdat dat voor mij ook nog veel te veel afgeleend. Dus je gaat naar een betoging en dan zit je daar als artiest wel of zo. Dan zit je daar vooral als mens. Maar
mm-hmm.
waar kun je die grenzen doen vervagen tussen wat je doet, dat ook activistisch kan zijn en iets zijn en tegelijkertijd ook persoonlijk? Dat vind ik super moeilijk. Ik weet zelf niet dat
ik denk dat heel organisch is ook. Doordat je je openstelt en zoveel vragen stelt en mm-hmm. zo kunt de we zijn geprivilegeerd om daar heel vaak te mogen bezig zijn. Maar dan gaat het automatisch iets willen geven,
mm-hmm.
denk ik. Ik denk dat automatisch een mens die zich openstelt en zich niet vastbetoneert uit angst om misschien iets te zouden kunnen verliezen. Als je dat als oefening, maar dat is een constante oefening,
mm-hmm.
als je dat voorop stelt. En like wat jij zegt met heel die mensen die nu connectie zoeken met iedereen, wat al daarvoor was.
Mm-hmm.
Want jullie generatie is een voorbeeld voor mij. Hoe het moet terug. Ik vind het fantastisch om te zien hoe dat jullie een voorbeeld zijn. Ik vind dat een onwaarschijnlijke les. En ik zie dat ook. Ik wil iedere keer, waarom dient een geschiedenis of waarom dient terugblikken? Of om juist dingen uit te leren. En jullie, die nu de toekomst zijn, mm-hmm. zie ik als mijn docenten. Het rare is als ik nu 2 maanden per jaar in het kaske stuk maak met de student derde jaar bachelor, dan heb ik, hoe ouder ik word, hoe meer dat ik denk, wat een voorrecht om met die jonge mensen te mogen in dat bad springen. En inderdaad, het is veilig, maar je kunt het ook onveiliger maken. Mm-hmm. En het is belangrijk dat we die scheuring zoeken. Want het kan niet anders.
Het kan niet anders.
Nee. Denk ik. En dat is niet van opgelegd. Want het is gewoon om daarover na te denken, maar het is er vanzelf, die verbinding. En dan kun je het gaan... Ja, meer... dan maakt het vanzelf, denk ik, ideologisch ook de denkpistes die je voor jezelf aanreikt en die je aangereikt krijgt door anderen en waar dat je op inpikt. Dat is waar dat ik in geloof. Like bijvoorbeeld die beweging nu, die jongeren in de klimaatoptochten en zo...
Extinction Rebellion.
Mm-hmm. Ik zat in vergadering over laatst met een burgerplatform weer... En een denktank. En die paar jonge mensen die daar zaten, die hebben mij weer zo het vuur en het lont gestoken. Mm-hmm. Om moedig te zijn en om naar de basis te gaan. Om in de Brugse Poort te gaan. En als we het over Amerika hebben, en de politie, en de wanverhoudingen, en de systemen, en geen veldwerkers, niet meer genoeg. Wij zijn ook de veldwerkers mm-hmm. van de culturele sector. Wij worden ook niet genoeg gehoord. De instituten, de muren worden gehoord. Daar wordt er geld. Geld betekent hier in ons denken dat je bestaat. Ik krijg geld, dus ik mag bestaan. Dit is bullshit natuurlijk. Mm-hmm. Want... die leerden mij ook in die vergadering dat... Maar begin, ga gewoon naar de Brugspoort. Vraag wat wij... Wat die noden zijn. Luister. Luister, luister. En vanzelf gaan er heel veel mensen op straat komen en reageren. Mm-hmm. Omdat het niet de omgekeerde is. Als je het over het activisme hebt, Rosa Luxemburg zegt dat, Hannah Arendt zegt dat... als het over vakbond gaat, en Joke J. Hermsen geeft ook die voorzet van de vakbonden nu en toen, en dat is allemaal een evolutie. Maar het is de mens, de mensen, allerlei mensen, dat zij, wij moeten eerst als kritische mens iets in beweging doen brengen. Wij zijn degene die de eerste stappen zetten. En de vakbond moet aan het einde bijtreden en ons versterken. Maar niet omgekeerd, want anders zitten, of dat dan nu los van partijpolitiek of gelijk wat, de logheid van systemen die niet meer, waar dat je niet mocht aan de bomen schudden, dat is jullie leren, mijn generatie, die er voor open staat, mm-hmm. leren jullie dat we eigenlijk dat allemaal moeten afbreken. En dat we moeten kijken, want ja, er is zoveel werk in de culturele sector als je het over diversiteit hebt, over inclusie in het onderwijs en op alle vlakken. Er is zoveel. En ja, ik denk dat er heel veel mensen klaarstaan om... En we moeten lef hebben, mm-hmm. vind ik. Een boetade natuurlijk, maar bon. Om daarin te geloven.
Ik geloof ook in dat we radicaler moeten zijn.
Ja. En wat dat die invulling dan is, maar dit is wel het moment. Dit is wel, je voelt dat overal bougeert, nee?
Ja.
Morgen is er nu weer betoging. En, mensen houden rekening met de afstand en alles, maar ze eisen het op. Nu heel de discussie over de beelden in het straatbeeld in Oostende, mm-hmm. in Brussel, in Antwerpen, Leopold II. Ik bedoel, dat zijn sowieso linken, mm-hmm. die wij als mensen in een dagelijks leven en wij dan in een soortement in onze bubbel, maar die bubbels, soms is dat goed om een bubbel te zijn om dan weer dat open te trekken mm-hmm. in een ander wat dat jij zegt, ik vind dat heel mooi.
Ja, nou, we bijna moeten afronden.
Ah ja.
We hebben het veel over... Ja, merci. We hebben het veel over gedeelde toekomst gehad, heel positief, maar ik wil toch nog even ook duidelijk stellen dat de afwezigheid van iets bij mij ook duidelijk is. En dat is het feit dat ik sowieso echt nog niet aan kinderen heb. Geen kindjes.
En heeft dat daarmee te maken?
Ja, tuurlijk. Hè. Er is gewoon geen tijd om dat te doen. Ofzo. Als ik nu zie dat ze hier zijn, de twee kleine. Dat is vreselijk.
Ik vind het wel grappig. Maar ja. Ja, wel ja. Ja. Maar je hebt ook veel broers en zussen. Mm-hmm. En hij zei, een onkel en Peter. En, ja, dat is zo. En ik vraag mij soms af, ja, dat is nu. Maar heeft dat dan te maken met ook de tijdsgeest waarin dat je zit? Of maar de vraag die je stelt? Of is dat iets van, ik ben er niet klaar voor, of ik snap dat wel, want ik vraag mij soms af als kind nu, al die mensen die zo op de barricade waar ik zoveel bewondering voor heb, en Hannah Arendt van deze wereld en van de geschiedenis en de Rosa Luxemburg, omdat ik daar nu heel erg mee bezig ben, heel intensief, die hebben allemaal, die hebben geen kinderen nee. gemaakt, maar die hebben wel een hele wereld waar dat ze proberen zorg voor te dragen. Eigenlijk. En ja, dat is zo. Want dat vergeten we soms heel erg. Hè. Ja. Maar we zijn al met zoveel in Egypte.
Ja, het is dat, daarom.
Het is dat. Samen zorgen hè, voor ieder, al de kindjes samen.
Ja,
er zijn zoveel, als je nu kijkt met heel die dingen in die vluchtelingenkampen, zeg. Hoeveel, die vraag heb ik mij al zoveel gesteld, eigenlijk de burgerbeweging. Allee, vanuit het Maximiliaanpark ook, mm-hmm. van heel die, een hele groep fantastische mensen. Dat ik dikwijls aan jullie vroeg,
mm-hmm.
van, zeiden thuis, ik ben zoveel op tournee, ik zou graag mensen hier laten komen, even uitrusten,
mm-hmm.
Dat ze hier kunnen koken en dit en dat. En we wonen ver, hé, je moet thuis zijn. Tegelijkertijd, hé, denk ik nu, eigenlijk is dat ook heel gemakkelijk. En dat is bijvoorbeeld wat ik nu ook met mezelf zit aan te gaan, zo, die worsteling van, ha, is dat wel zo? Want inderdaad, nu zijn we thuis geweest, maar ik ben, ik weet niet veel op tournee. Jullie zijn, allee, jij woont nu in Brussel, de twee jongsten zijn hier. Dit is, dat is. En zij zeggen, ja, zij zijn ook niet veel thuis. Maar eigenlijk zouden kunnen zeggen, we hebben hier een groot, aangenaam huis. Waarom zeg ik niet tegen een paar mensen die wel zouden, die hier ons weten wonen? Want dat is altijd, je kunt chauffeur zijn, of je kunt zelf die mensen vragen in je huis. Maar laat die mensen, die zijn hier welkom. Ik heb dat vertrouwen.
Mm-hmm.
Laat die mensen hier even zijn. En wij hoeven hier niet te zijn. Dus ik denk, allez, zo, als ik dan ook weer nu in coronatijd, als ik kook en zo, en ik kijk, we gaan dat eten brengen naar al die mensen. Mm-hmm. Ja, en we leren die een beetje kennen van verre. Dan denk ik, wow, we doen zo weinig. Ja, we blijven toch weer altijd in onze veilige bubbel, wat dat dan niet zo goed is.
Ja, nu,
en eigenlijk,
nu moest dat natuurlijk.
Ja, ik weet het, maar toch. Ik bedoel, qua connectie, we moeten nog veel meer en veel verder durven niet denken of niet meer doen. Want het was de eerste keer in die denktank nu ook van die nieuwe burgerbeweging. Waar dat ik zelf zei, als je een concreet idee hebt, ja. En ik hoorde me zeggen, voor één keer niet de diversiteit en niet dus de thematiek van de nieuwkomers. Die moeten buddies krijgen en dit en dat. Ik hoorde mezelf zeggen en dan was eigenlijk zonder nadenken, ja, in het hoger onderwijs, al die diverse mensen, ook mensen die hier komen en die hier pas wonen en die naar school gaan en die universiteit hebben gestudeerd in Irak, Iran, noem maar op, die naar, in Syrië, die naar hier komen en hun diploma telt niet. Godverdomme. Die moeten gewoon de veiligheid van een andere gaan vegen. En dan denk ik, wanneer gaan we daar eens moedig genoeg voor zijn om te zeggen, nu is het genoeg. Ik als docent, het is genoeg geweest. Stop daarmee. Dit kan niet meer. Vanuit je kleine dingen en dan grote, allee ja, mama. Ik dwaal af.